Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 101 en daarvan het eerste en het tweede vers, Psalm 101, vers 1 en 2. Deze middag in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we van Psalm 119, het 69ste vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En daarna wordt u gelezen uit Matteüs 16, vers 13 tot en met 23. En vervolgens ook vanuit Openbaring 3, het 7e tot en met het 13e vers. Dus wij doen eerst belijdenis des geloofs met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van Psalm 119, het 69ste vers. En vervolgens wordt u gelezen uit Matteüs 16, vers 13 tot en met 23. En uit Openbaring 3, vers 7 tot en met 13.
En ieder spreekt in zijn of haar hart, aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Lezen nu Matthäus 16, vanaf vers 13. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en de derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. En dan Openbaringen 3, vanaf vers 7 tot en met 13. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht, en gij hebt mijn woord bewaard, en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge des Satans, degene die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijn lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastelijk. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijn Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijn Gods, en de naam der stad mijn Gods, namelijk des nieuwe Jeruzalems, dat uit de hemel van mijn God afdaalt, en ook mijn nieuwe naam, die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover de schriftlezing.
Op de gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten uit de Heilige Schrift is gegrond het onderwijs van de catechismus dat deze middag tot ons komt vanuit zondag 31. Zondag 31. En we zullen ook de laatste vraag en het laatste antwoord van de voorgaande zondag, zondag 30, daar nog bij lezen. Dat gedeelte is vorige keer blijven liggen, maar u zult wel zien dat dat eigenlijk helemaal opnieuw aan de orde komt in zondag 31. Eerst vraag en antwoord 82. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Het antwoord is nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig, naar de ordening van Christus en zijn apostelen, zulken, totdat zij betering huns levens bewijzen, door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Vraag 83, wat zijn de sleutelen des hemelrijks? De verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk voor de gelovigen opengedaan en voor de ongelovigen toegesloten wordt. Vraag 84, hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen evangelies ontsloten en toegesloten? Het antwoord alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als zij de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen waarachtiglijk al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Vraag 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Alzo als volgens het bevel van Christus degene die onder de christelijke naam een onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden en, zo zij aan de vermaning zich niet storen, van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom, als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Het is, Heere, aan de middag van deze dag dat wij opnieuw uw aangezicht mogen zoeken in het gebed. Opnieuw geeft u ons de gelegenheid om hier te zijn of om thuis of op een andere plaats mee te luisteren. Laat het door ons beschouwd mogen worden als een voorrecht. En wanneer we u daar tegelijkertijd voor erkennen, dan bidden wij ook voor onze broeder Buizer, van wie we hoorden dat hij met benauwdheidsklachten naar het ziekenhuis moest. Gedenk hem, Heere, ook in die omstandigheden. Zou u hem nabij willen zijn en hem willen schenken wat nodig is, dat het alles nog weer mee mag vallen en dat de benauwdheid mag wijken. Boven alles, Heere, schenkt u er uw onderwijs in. Wilt u aan ons denken zoals we hier vanmiddag bijeengekomen zijn? We hebben, Heer, het zo nodig om door u onderwezen te worden in alle dingen van uw woord. Want alles wat u hebt laten beschrijven in uw woord, dat is van belang voor ons. Dat is ook nodig om te weten. Heere, wilt u ons het licht van uw geest schenken? Laat de prediking van deze middag helder en duidelijk voor ons mogen worden. Geeft u, Heere, dat we het niet alleen zullen begrijpen, maar dat we ook onder de indruk mogen komen van de wijze waarop u wilt dat de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen worden bediend. Dat het u behaagt om de poort van het Koninkrijk der Hemelen nog te openen voor mensen die het verdiend hebben om alleen maar buiten te blijven. En u kent, Heere, degenen die op die plaats geestelijk gesproken zich bevinden. Mensen die het voor u moeten erkennen. Geen recht om binnengelaten te worden. Heere, mag vanmiddag niet alleen in de prediking van het woord, maar ook in de toepassing van dat woord in het hart, de poort eens geopend worden. En mogen buitenstaanders eens binnengeleid worden, om te zien op de schatten die er weggelegd zijn voor degenen die uw naam ootmoedig vrezen. Dan zal het vanmiddag niet alleen gaan over het aanbod der genade en over het bevel tot geloof en tot bekering. Maar, Heere, dan zal het ook gaan over de rijkdommen die u hebt weggelegd voor allen die u kennen. En, Heere, mag daar vanmiddag ook onderwijs van uitgaan, vertroostend voor hen die door een waar geloof aan u verbonden zijn. Zou u krachtig willen werken door uw Heilige Geest en ervoor willen zorgen dat zondaren wederom geboren mogen worden? Daar begint het geestelijke leven mee, met dat wonder van geestelijke levendmaking, met het horen van de stem van de Zoon van God, waarvan u gezegd hebt, de ure komt en is nu dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Heere, bewaar ons er dan voor dat we vanmiddag alleen maar de stem van een dominee zullen horen. Maar zou u willen geven dat we ons met niets minder tevreden stellen dan de stem van u? En wilt u ons hart doen buigen voor alles wat u in uw woord te zeggen hebt. Gedenk, Heere, aan de ouderen van de gemeente. Ontferm u zich als de gebreken zich voordoen. Als verschillende van hen ook niet meer in de kerk kunnen komen, maar met ons meeluisteren. Wees hen nabij. En geeft u, Heere, dat ze in de levensavond niet zullen nalaten hand en oog op te heffen naar omhoog. Laat het ernstige woord van deze middag niet verlammend werken, maar geeft u dat het een prikkel mag zijn om u ook in de levensavond nog te zoeken, nu het nog vindenstijd is. Heere, gedenk zo ook aan onze zieken, wees ze nabij en goed, in alle beproeving. U weet hoe ons hart zich kan verzetten tegen de wegen die u gaat. U weet hoe het lichamelijk zwaar kan zijn. Wilt u ondersteunen en wilt u de weg heiligen aan het hart. We willen u bidden, Heere, voor degenen die hun werk moeten verrichten onder grote onzekerheid. Zij die gehoord hebben dat er geen werk meer voor hen is. Of zij die te maken hebben met spanningen op het werk. Heere, gedenk ze. Wilt u ze helpen en wilt u ze sterken. Ook degenen die geen werk hebben, laten ze weer werk mogen vinden. En wanneer uw weg anders is en ze door lichamelijke of andere beperkingen het werk niet kunnen doen, wilt u ze dan ook in die weg toch geven te mogen volgen. Heere, wil zo aan alle kruisdragers onder ons denken. U weet van de strijd die mensen met een andere geaardheid te strijden hebben. Geeft u ze, Heere, krachten. Geeft u ook dat ze blijvend zullen strijden tegen de zonde wanneer die zo aan de deur kan liggen. Dat ze ook zullen breken met de zonde en alles wat tot de zonde kan brengen ook zullen mijden en zullen vermijden. Maar boven alles wilt u uw hemelse balsem ook laten druppen in het hart van deze gemeenteleden of anderen die met ons meeluisteren. Heere, wilt u denken aan degenen die het om andere reden moeilijk hebben. U kent alle onbegrepen wegen, wegen door de duisternis, wegen waarin we zo beproefd worden. En wanneer het uitzicht ons ontbreekt, Heere, wilt u dan schenken licht van boven. Dat bidden we u voor hen die zich alleen weten, die alleen in het leven staan, door omstandigheden misschien ook alleen zijn komen te staan, wilt u ook aan hen denken. Heere, ontferm u zich zo. We dragen onze kerken aan u op. Het is in de achterliggende week klassisvergadering geweest. En tijdens die vergadering heeft een van de klassispredikanten emeritaat ontvangen. Dominee van Eck van Spijkenisse. En we dragen hem wel heel bijzonder aan u op, nu het toch zo is dat hij vanwege gezondheidsredenen met emeritaat moest. U weet ook van de moeite en van het verdriet die dat alles geeft aan hem en aan degene die hem lief zijn. En mogen we ze, Heere, hartelijk aan u, de Heere, aanbevelen. Wat kan het een zware weg zijn wanneer een dienaar van het woord op donkere zijsporen terechtkomt. Heere, wilt u dan nabij zijn en wilt u dan troost schenken. En wilt u ook aan de vakante gemeente gedenken. Ja, aan alle vakante gemeenten in onze klasses en daarbuiten. Heere, we bidden u voor ons land en volk. In de achterliggende week zijn daar verkiezingen geweest en verschillende mensen uit de regering zien zich voor de taak gesteld om zich te buigen over de vraag hoe het verder moet. Zou u ze het licht van u willen schenken en wijsheid bij u vandaan? Wilt u geven, Heere, dat ze besluiten mogen nemen die goed zijn voor ons land en ons volk? Dan weet u ook, Heere, hoe wij het als land en volk verzondigd hebben. Hoe de zonde hand over hand toeneemt. hoe dat niet alleen blijkt op uw dag, maar ook op andere dagen in de week. Hoe wij als mensen denken te beschikken over leven en over dood. En wanneer dat alles doorzet, heren, dan kunnen uw oordelen toch ook niet uitblijven. Maar tegelijkertijd hebt u het nog bewezen toen u sprak met Abraham uw knecht, dat u om der tienen wil Sodom en Gomorra niet wilde verwoesten. En nu vragen we van u, heren, zouden er in ons land, ook in de stad Rotterdam, nog vele bidders gevonden mogen worden. Rechtvaardigen in Christus gevonden mogen worden. Die mogen zijn als kurken waarop de stad en ons land drijft. Die ook priesterlijk mogen bidden voor hun omgeving. En Heere, zou u uw koninkrijk nog onder ons willen uitbreiden. Zo bidden we, Heere, van u, of u aan ons denken wil. Sterk onze koster, onze organisten, we dragen ze aan u op. Gedenk ook uw dienaar, als hij uw woord deze middag bedienen mag. Geef hem, Heere, te zien welk een voorrecht dat is. Geef hem te zien wat voor verantwoordelijkheid dat met zich meebrengt. Maar bedien hem boven alles vanuit die volmaakte prediker, de Heere Jezus Christus, bij wie al ons spreken en ons spreken verbleekt en bevlekt blijkt met duizend zonden. Heere, bedien ambtelijk, persoonlijk uit hem en wees ons vanmiddag nabij en goed. Sla ons nog niet over en hoor ons uit genade. Amen. Psalm 122, het eerste en het tweede vers willen we gaan zingen. 1 en 2 van Psalm 122. Er zijn 3 collecten voor de eredienst, voor de diaconie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. En verder wordt u nog meegedeeld dat de lidmatenkring, die eigenlijk aanstaande woensdag zou worden gehouden, wordt verplaatst naar volgende week woensdag, 29e. Thank you. Psalm 1, het eerste vers, willen we straks na de prediking zingen. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat, nog nederzit waar zulke samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten, maar s'Heeren wet blijmoedig dag en nacht, herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Het eerste vers van Psalm 1 na de prediking. Geliefde gemeente, wat wordt er gezegd door de ouderling van dienst onderaan de kansel? Dat kunnen natuurlijk heel verschillende dingen zijn. Wanneer hij een hand geeft aan de dienaar van het woord, net voordat hij een zegen vraagt en de preekstoel opgaat. Meestal wordt eenvoudig de zegen toegewenst van de Heere. Maar het gebeurt wel eens dat er ook onderaan de kansel iets anders gezegd wordt. Het moet ooit in een van onze gemeenten gebeurd zijn dat tegen de dominee werd gezegd: zult u de sleutels niet vergeten? Zult u de sleutels niet vergeten? Dat is een eigenaardige uitspraak natuurlijk, maar een uitspraak die hieraan uitdrukking wil geven dat de prediking van het woord bediening is van de sleutels van het koninkrijk der hemelen. En wat dat precies betekent, dat hopen we deze middag te gaan horen vanuit zondag 31. We schrijven bij het onderwijs vanuit die zondag de twee sleutels van het koninkrijk der hemelen. En dan letten we allereerst op de grote sleuteldrager. Dan gaan we nog even naar de eerste schriftlezing, Matteüs 16. Vervolgens letten we op de sleutel van het woord. Dat is vooral vraag en antwoord 84. En tenslotte op de sleutel van de ban. Dat is vraag en antwoord 85. Dus we letten achtereenvolgens op de grote sleuteldrager, de sleutel van het woord en de sleutel van de ban. In gedachten worden wij in Matteüs 16 meegenomen naar het uiterste noorden van het land Israël. Op zeker moment is de Heer Jezus met zijn discipelen daarheen gegaan, naar wat in de Bijbel wordt genoemd de delen van Caesarea Philippi, het gebied van Caesarea Philippi. En als de Heer Jezus daar gekomen is, dan doet hij wat hij eigenlijk voortdurend heeft gedaan en wat u ook heel vaak terughoort in de prediking. Dan zoekt hij die afgelegen, rustige omgeving op om te bidden in de stille eenzaamheid. U kunt daarover lezen in Lucas 9. Maar de Heer Jezus gebruikt die rustige omgeving ook om onderwijs te geven aan zijn discipelen. En hij doet dat in de vraag- en antwoordvorm. We hebben dat bekende gedeelte gelezen. Dat gaat over het onderwijs dat de Heer Jezus in Caesarea Philippi geeft. Daar stelt hij aan zijn discipelen de vraag: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Dat is enerzijds een vraag, maar anderzijds ook al iets van onderwijs, want de Heer Jezus zegt in die vraag tegelijkertijd al wie hij is. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen, en dat is een hele hoge messiaanse titel van de Heer Jezus. Dat betekent niet zomaar een mensenkind. Maar dat betekent vanuit Daniël 7, degene die met macht bekleed is, de Messias, de gezalfde koning. Wie zeggen de mensen dat ik, de zoon des mensen, de beloofde Messias, ben? En dan geven de discipelen een antwoord en ze beginnen, sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent. Johannes, die wel onthoofd was in de kerker van Herodes, maar die op een wonderlijke wijze uit de dood zou zijn opgewekt en zijn prediking voortzetten. En anderen zeggen dat u Elia bent. En weer anderen zeggen dat u Jeremia bent of een van de profeten. Uw prediking, uw woorden doen sterk aan hun prediking denken. En dan gaat de Heer Jezus nog een vraag stellen. Die vraag die persoonlijk wordt. Niet meer wie zeggen de mensen dat ik ben, maar gijlieden. Wie zegt gij dat ik ben? En dan geeft Petrus antwoord namens de anderen. Hij zegt het. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Een diepe belijdenis die Petrus daar uitspreekt. Een hoge belijdenis ook. De Christus, Zoon van de levende God. En als Petrus dat gezegd heeft, dan zegt de Heer Jezus, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, niet bekend gemaakt, maar mijn Vader die in de hemelen is. Met andere woorden, die belijdenis die u niet alleen met de mond hebt mogen uitspreken, maar ook met het hart hebt mogen uitspreken, dat is geen vrucht van eigen akker. Dat is niet wat een mens u heeft geleerd, maar dat is onderwijs en dat is vrucht van het onderwijs van de hemel. Dat heeft God zelf u geopenbaard. En dan komt het, dan zegt de Heer Jezus daarna, en ik zeg u ook dat gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. De poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Wat bedoelt de Heer Jezus precies als hij Petrus aanwijst en zegt, gij zijt Petrus. Maar als hij vervolgens zegt, en op deze Petra, en als u dat woord letterlijk vertaalt, dan betekent dat rots of steen. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. U weet wellicht wat de Rooms-Katholieke Kerk daarover leert. Die zegt, met die Petra wordt de persoon van Petrus bedoeld. Hij als de eerste door God aangestelde paus, bisschop. Hij is als het ware het fundament van de kerk. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Maar als we even verder lezen, dan ontdekken we wel dat dat eigenlijk niet kan. Want Petrus blijkt in de geschiedenis van het evangelie een feilbaar mens. Een mens die zomaar in allerlei dwaling en ook in allerlei zonde vallen kan. Petrus die straks het lijden van de Heer Jezus zal tegenspreken. Petrus die de Heer Jezus tot driemaal toe zal verloochenen. Nee, wanneer de kerk gebouwd zou zijn op de persoon van Petrus, dan zou die kerk snel omvallen, als ik het zo zeggen mag. En daarom geloven we dat met het woord Petra één van de twee andere dingen bedoeld wordt. Of de belijdenis van Petrus. Dat zou kunnen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Die belijdenis, die wordt door Christus aangewezen als het fundament van de kerk. Of, en dat is ook mogelijk, dat de Heer Jezus heeft gezegd, gij zijt Petrus. Maar op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En dan heeft de Heer Jezus bij dat woord op deze Petra gewezen op zichzelf. Zichzelf aangewezen als de rots der eeuwen. Als het fundament van heel zijn kerk. En dan zegt de Heer Jezus daarna, en dan zijn we heel bijzonder bij het onderwerp van deze middag. Dan zegt de Heer Jezus daarna, en ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Laten we zo vanmiddag onder die laatste uitspraak in gedachten eens een streep zetten. En ik zal u geven de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Dat is een uitspraak die misschien niet helemaal duidelijk is. Waar we allerlei vragen bij zouden kunnen hebben. Maar waar we toch op voorhand al drie dingen uit kunnen leren. Het eerste dat we daaruit kunnen leren is dat het koninkrijk der hemelen te vergelijken is met een stad, omgeven door muren, in die muren een poort en op die poort passen sleutels. Dat is het eerste. En wat we dan, als we dat als een eerste les uit deze tekst halen, wat we daar dan bij moeten bedenken, gemeente, dat is altijd weer de vraag die we steeds moeten stellen, waar sta ik? Als het koninkrijk der hemelen een stad is, omgeven door muren, een poort, sleutels, waar sta ik? Ben ik buiten? Of ben ik binnen? De Heer Jezus heeft over dat onderwerp natuurlijk allerlei uitspraken gedaan. Hij heeft het gezegd. Tenzij een mens wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods, het koninkrijk der hemelen, niet zien. Niet binnengaan. En het doopformulier komt daarop terug als het zegt dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk van God, het koninkrijk der hemelen, niet kunnen komen tenzij we van nieuws geboren worden. Waar staan wij, gemeente? Binnen of door het wonder van geestelijke levendmaking, van wedergeboorte, binnen. Buiten of binnen, het is 2 van 1. Daar is nog een tweede les die we kunnen leren uit die tekst. Ik zal u de sleutelen van het koninkrijk der hemelen geven. En dat is dat de enige wettige eigenaar van de sleutels van het koninkrijk der hemelen Christus is. Daar is één wettige eigenaar van de sleutels van het koninkrijk. Er is er één voor wie in de diepste zin van het woord geldt: als hij opent, zal niemand sluiten. Als hij sluit, zal ook niemand openen. Dat is Christus. Hij is de grote sleuteldrager. Hij draagt de sleutel van de poort van het koninkrijk der hemelen. Weet u wat dat betekent? Als u het koninkrijk der hemelen wil binnengaan, dan moet u zich, zegt Van de Groep die hier lang geleden in Kralingen stond, dan moet u zich bij Christus vervoegen en hem smeken of hij de poort van het koninkrijk der hemelen door woord en geest voor u wil openen. Christus, de grote sleuteldrager. Wanneer u het koninkrijk der hemelen wil binnengaan, dan moet u zich bij hem vervolgen. En wat juist de lijdensgeschiedenis zo ontroerend laat zien, dat is dat de Heer Jezus Christus tot het laatste van zijn omwandeling op aarde en van zijn lijden op aarde bezig geweest is om de poort van het koninkrijk der hemelen te openen en te sluiten. Maar ook te openen. Denkt u maar aan de moordenaar aan het kruis. Heere, gedenk mijner wanneer ge in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En dan neemt Christus als het ware de sleutel van het koninkrijk der hemelen. En hij doet hem in het slot. En hij draait de sleutel om en hij opent de poort voor zo'n mens die het in alle opzichten doorgebracht heeft. Die heel zijn leven verzondigd heeft. Die het niet meer, en dat heb ik u wel eens vaker gezegd, die het niet meer goed kon maken met zijn handen, want die zaten vastgenageld. Die het niet meer goed kon maken met zijn voeten, want die waren vastgenageld. Die de dood verdiend had en dat ook erkende. Christus opent de poort. Dat is ook wonderlijk, gemeente, want Christus' handen waren ook vastgenageld. En toch, hij opent in de laatste uren van zijn leven op aarde nog de poort voor arme zondaren. Zou dat geen moed moeten geven voor mensen die vragen, zou het nou voor mij nog kunnen? Zou die poort voor zo'n albederver en voor zo'n doorbrenger als ik ooit nog geopend kunnen worden? Zie eens wat Christus doet als de grote sleuteldrager. Dus het eerste wat we leerden, het koninkrijk der hemelen is een stad met muren, een poort, en op de poort past een sleutel. Het tweede wat we gehoord hebben, de eigenaar van die sleutel, de wettige eigenaar is Christus. En het derde wat we nog kunnen leren vanuit die tekst, en dan gaan we naar de catechismus. Het derde wat we kunnen leren, dat is: Christus legt die sleutels ook in de handen van zijn discipelen en van zijn dienaren. Ik zal u geven de sleutels van het koninkrijk der hemelen. En dan gaan we naar zondag 31, het begin. Daar wordt gevraagd in 83, maar wat zijn de sleutels van het hemelrijk? En dan luidt het antwoord: de verkondiging van het heilig evangelie, dat is de eerste sleutel, en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, dat is de tweede sleutel, door welke twee stukken het hemelrijk wordt opengedaan voor de gelovigen en wordt toegesloten voor de ongelovigen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Dan gaan we letten op: wat is nu die eerste sleutel? De sleutel van de prediking. En dan lezen we direct verder, 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilig evangelie ontsloten? Dat wil zeggen geopend en toegesloten. Hoe gebeurt dat precies? In de prediking van het woord. Daar gaat namelijk een deur open en daar gaat een deur dicht. En niet zomaar een deur, maar de poort, de deur van het koninkrijk der hemelen, zegt onze catechismus. In elk geval, daar moet een deur open gaan en daar moet een deur dicht gaan. Hoe gebeurt dat precies? Dat is de vraag. En dan lezen we het antwoord ook maar, het eerste gedeelte van 84. Alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een ieder verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden door God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Dat is een hele lange zin. Een moeilijke zin ook. Maar laten we wat omtrekkende bewegingen maken rondom dit antwoord, zodat die zin ook wat duidelijker zou gaan worden. Wat gebeurt er eigenlijk als er zondags gepreekt wordt? Wat is de prediking van het woord? Daar zouden wij in de lijn van de reformatie drie dingen over kunnen zeggen. Prediking is om te beginnen uitleg van de Bijbel. Dat gebeurt als het goed is. Prediking is in de tweede plaats ook toepassing van de Bijbelse boodschap. Er worden lijnen getrokken naar ons aller leven. Verschillende lijnen naar verschillende mensenlevens. Maar het woord moet toegepast worden. Dat betekent natuurlijk ook dat het moet worden toegepast door de Heilige Geest. Maar in de prediking ligt ook iets van toepassing. Dat is het tweede wat er gebeurt in de prediking. Het gaat niet alleen maar over een stukje uitleg, een stukje beschouwing. We zoeken ook naar het verband tussen het Bijbelgedeelte en ons eigen hart en ons eigen leven. Maar daar hoort nog een derde element bij. Prediking is uitleg, toepassing, maar ook, zoals de reformatoren het hebben gezegd, proclamatie. Proclamatie, dat wil zeggen verkondiging. Met een aandrang omdat God zelf gezonden heeft. Omdat de Heere ten diepste zelf achter die boodschap staat, achter dat woord staat. En wat is die verkondiging dan? Dan beperk ik me vanmiddag alleen maar. En ik hoop dat u hebt genoeg preken gehoord om te weten dat ik ook wel andere accenten leg, maar dan beperk ik me vanmiddag een ogenblik tot de prediking van het evangelie. Wanneer het evangelie gepredikt en verkondigd wordt, dan wordt de Heer Jezus Christus aangewezen, aangeprezen als de zaligmaker van verloren zondaren. Geen zondaar te groot om door hem gezaligd te worden. Hij machtig, hij bevoegd, hij gewillig. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Dat is iets wat klinkt in de prediking van het woord en in de prediking van het evangelie. En als die prediking dan klinkt, en dan nemen we een stapje verder. Als Christus zo gepredikt wordt en zo in woorden aan u wordt voorgesteld, dan komt dat niet tot ons als een vrijblijvende boodschap. Maar dan wordt dat evangelie gepreekt met bevel van geloof en van bekering. Dat is ook iets waar we even over moeten nadenken. Als Christus u wordt voorgesteld, als hij wordt getekend vanuit het evangelie, als hij aan uw hart wordt gelegd, dan is het niet de bedoeling dat u alleen maar wat ingenomen wordt of ontroerd wordt door de woorden van de prediking. Maar dan klinkt daarbij het bevel van geloof en van bekering. Dat bevel, dat kan hele verschillende vormen aannemen. Dat is in de Bijbel ook zo. Dat betekent niet om zo te zeggen dat de mens het mes op de keel gezet wordt. Het zou wel kunnen dat u heel dringend wordt toegeroepen. Laat u met God verzoenen. Dat is een bevel van geloof en van bekering. Het zou kunnen dat u lieflijk genodigd wordt. Dat is ook een voorbeeld van het bevel van geloof en van bekering. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Het zou kunnen dat daar een wens klinkt. Dat is in zekere zin ook nog een bevel van geloof en van bekering. Laat ik u één Bijbels voorbeeld noemen. Als de Heer Jezus zegt: och, of ge ook in deze uw dag nog bekende wat tot uw vrede dient. Dan klinkt daar als het ware ook nog in die oproep tot geloof en tot bekering. Maar u voelt wel aan, daar behoort een klem te liggen in de evangelieprediking. Het is geen vrijblijvende boodschap. Het is een boodschap die gaat over leven en over dood. De Heere wijst zondaren die onderweg zijn van nature naar de eeuwige ondergang het enige middel van behoud aan. De zaligheid is in geen ander dan de Heer Jezus Christus. En zondaren worden dringend geroepen en genodigd om tot Hem te komen, om op Hem te steunen, om tot Hem uit te gaan. Nog een stapje verder. U krijgt zelfs in de evangelieprediking een recht om tot Hem te komen. Dat recht ligt niet in de mens. Dat recht ligt niet in mijn gestalte. Dat recht ligt niet in de mate waarin ik verbroken ben, maar dat recht komt mee in de evangelieprediking. Dat is nogal wat, zegt u. Ja, dat is zeker wat, maar daar hebben al onze oudvaders zich altijd sterk voor gemaakt om dat te verdedigen. De hoorders onder de evangelieprediking krijgen een recht bij de Heere vandaan om als arme, verloren zondaren in zichzelf te vluchten tot Christus. Om als beladenen en belasten te komen tot Hem om zijn rust. Om zonder geld en zonder prijs te kopen zijn goederen. Dat is ten diepste de evangelieprediking. De Schotse schrijvers zeggen: die evangelienodiging is zo ruim en zo vrij dat als het zou kunnen, dan moet u goed luisteren. En het is misschien een klein beetje moeilijk, maar wel belangrijk. Als het zou kunnen dat iemand gelovig kwam tot Christus zonder verbroken hart en zonder verslagen geest, hij nog welkom zal zijn. Maar, voegen ze er dan aan toe, er zal in werkelijkheid geen zondaar komen, werkelijk komen, gelovig komen tot Christus, dan alleen met een verbroken hart en met een verslagen geest. Zo dan toch. Maar het recht om te komen ligt nooit in de eigen gestalte, die ligt in de evangelienodiging die mag uitgaan. Wel, wanneer die nodiging uitgaat, gemeente, weet u dat er dan gebeurt? Dan gebeurt er datgene wat de Heer Jezus zo aangrijpend heeft vertolkt in de gelijkenis van het grote avondmaal, die niet over het heilige avondmaal gaat, maar dat terzijde. Die gaat over de evangelieprediking. Maar wat er dan gebeurt is dat de ene dit excuus bedenkt en de ander die tegenwerping naar voren brengt en de derde zich zo verontschuldigt en de vierde zijn schouders ophaalt. Maar niemand neemt van nature de nodiging aan. Wij verachten van nature de evangelienodiging. Zondig? Door vast te houden aan de zonde en aan onze aardse gehechtheden en bezittingen. Of misschien ook wel op een godsdienstige wijze. En we zeggen, nee, zo zal het niet gaan. Maar we verachten de evangelienodigingen, de lieflijke nodigingen van Christus. En toch zullen er komen. Toch zullen er komen. Daar zorgt de Heere zelf voor. Dat zijn huis vol zal worden. Dat zondaren zo in het hart getroffen worden. Dat de evangelienodiging niet alleen hun oren bereikt, hun verstand bereikt. Maar dat ze afdaalt in het hart en daar kracht gaat doen. En dat de Heere zondaren gaat trekken. En waar hij trekt, en hij trekt onwederstandelijk, daar zullen ze komen. Daar zullen ze komen, hoe vraagt u? Daar zullen ze komen, arm en naakt, schuldig, onrein in zichzelf, rechteloos. Daar zullen zijn lammen en kreupelen en blinden, zegt de profeet Jeremia. Maar zo zullen ze komen met smekingen en met geween. Maar zo zullen ze dan ook komen te arm om weg te blijven bij deze zaligmaker vandaan. En ze zullen tot hem de toevlucht nemen. Zoals de bloedvloeiende vrouw tot hem kwam. En ze zullen op hem steunen. Met het geloof dat, en dat zullen ze ook erkennen, dat de Heere zelf werkte. Dat de Heere schonk. Wel, waar ze zo komen, daar treedt de eerste sleutel van het koninkrijk in werking. Nog een keer, begin van antwoord 84. Alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, aan degenen die door een waar geloof mochten komen, in hun armoede en in hun schuld en in hun rechteloosheid, allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als ze de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden vergeven zijn. Dat wordt dus gezegd, dat mag gezegd worden, dat moet gezegd worden tot alle waargelovigen die zo gekomen zijn dat hun schuld, hun zonde, zo dikwijls als ze de belofte van het evangelie met een waargeloof aannemen, dat hun schuld, hun zonde, hun vergeven is. Dat is de troostleer van de reformatie. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Daar hebt u het eerste van de sleutel. U vraagt die gelovigen die zo tot Christus uitgegaan zijn, misschien wel onder veel bestrijding, misschien wel onder veel onzekerheid, hebben die altijd evenveel zicht op dat wonder van de vergeving van de zonde? Hebben die evenveel vrijmoedigheid om te zeggen dat hun zonden hun vergeven zijn? Daar gaat het in zondag 31 niet over. Het gaat in zondag 31 over de vraag hoe de sleutel bediend moet worden. Daar kan best veel strijd zijn. Daar moeten Gods kinderen inderdaad ook onderwijs en vrijmoedigheid in ontvangen. Zeker. Maar de prediking dient te zijn zo dikwijls, zo vaak. Dat wijst ook op het steeds, op het gedurig uitgaan van het ware geloof. Zo dikwijls als een gelovige uitgaat, arm in zichzelf tot deze Christus en op hem steunen mag, heeft hij de vergeving van zijn zonde. En iets van dat wonder wordt in de oefening van het geloof ook gesmaakt. Wanneer u steunen mag op Christus. En wanneer u mag ondervinden dat er kracht van hem uitgaat. Tegelijkertijd wordt de sleutel van de prediking ook nog op een andere manier gebruikt. Dan lezen we verder in antwoord 84. Daarentegen dat aan alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Dat is ernstig, gemeente. Het eerste is ernstig. En het tweede is ernstig. Maar wat hier gezegd wordt is dat tot allen die het ware geloof niet kennen, die, nee, het staat er nog anders, die ongelovig zijn en die zich niet van harte bekeren. Ja, voor zulke mensen blijft, zegt zondag 31... de aangrijpende aankondiging van het oordeel over. De prediking dient in de lijn van de catechismus scherp te zijn. Scherp in de liefde, maar wel scherp. Het gaat niet aan dus om altijd alleen maar te zeggen tegen onbekeerden in de kerk nu: mijn lieve onbekeerde vriend, ik hoop dat je het ook nog eens mag ontvangen. Of iets dergelijks. Ik zeg niet dat dat niet vanuit de liefde eens een keer gezegd kan worden. Maar op dat moment is het maar zeer de vraag of de sleutel van het koninkrijk der hemelen bediend wordt. Het is veel ernstiger. In de prediking worden twee wegen getekend. De weg van het leven, waarop een mens is door het ware geloof dat de Heere werkt, of de weg van onbekeerd blijven door eigen schuld. En dan wordt er niet gezegd in antwoord 84 dat de toorn van God nog een keertje over u zal komen. Maar dan wordt er gezegd, en ik huiver eigenlijk om het te lezen en te zeggen, dat de toorn van God en de verdoemenis nog op u rust. Hoe is dat bij u? Hoe is het? Bent u nog onder de toorn van God? Bent u nog onder de verdoemenis? Of hebben deze dingen u gebracht tot waarachtige bekering? Want dat staat erachter. Tenzij ze zich bekeren, of zoals het er hier staat, zolang als zij zich niet bekeren. Dus de prediking, ook de prediking van het oordeel, is er op gericht en op gespitst dat zondaren, dat u, wanneer u nog onbekeerd bent, ook tot bekering zult komen. Ja, maar dominee, ik kan mezelf niet bekeren. Wij zijn toch doodgevallen in Adam. Ja, maar nog een keer wat ik vanmorgen ook gezegd heb. Hoe zegt u dat? Tegen wie zegt u dat? Dat moet u niet tegen mij zeggen. Dat moet u eens als nood en als schuld gaan klagen tegen de Heer. Dan is de raad bij hem vandaan. Hij die Israël de bekering gegeven heeft, zoals in Handelingen te lezen is. Hij wordt ook vandaag van het geven niet armer. En van het inhouden niet rijker. En laat toch de ernstige prediking van leven of dood, van zegen of vloek, van eeuwig wel of eeuwig wee, u mogen brengen op de knieën. En laat het u niet doen rusten voordat u weten mag van dat geloof in uw leven. Ja, laat ik het nog meer mogen toespitsen. Als Christus u vanmiddag gepredikt wordt, als een zeer bekwame, als een van Gods wegen bevoegde, als een zeer gewillige zaligmaker, die nodigt met wijd uitgebreide armen en die het zondaren toeroept. Zelfs de grootste zondaar onder ons, wend u naar mij toe en word behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Wend u dan toch tot hem en word behouden. Laat u toch in deze Christus met God verzoenen, want buiten hem wacht alleen het oordeel. Daar gaat iedere zondag, als het goed is, een deur open en een deur dicht. In de prediking van het evangelie. En wij moeten ons alle de vraag stellen. Hoe is het voor mij geweest? Afgelopen zondag. Hoe was ik onder de prediking van dit woord? En nogmaals, gemeente, laat het ons mogen brengen aan de voeten van deze zaligmaker, om alles uit zijn hand te ontvangen. En dan de laatste sleutel. Vraag 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Dan gaat het over de tucht. En dan gaan we antwoord 85 maar rustig lezen. Zoals volgens het bevel van Christus degenen die onder christelijke naam een onchristelijke leer of een onchristelijk leven voeren. Dus mensen die, laat ik maar zeggen, belijdend lid zijn. Dat is de vlag van hun leven, de belijdenis. Maar die vlag, de beloften die u ooit gedaan hebt, ze dekken de lading van uw levensschip niet. U voert een onchristelijke leer of een onchristelijk leven. Als dat nu zo is bij iemand in de kerk, dan wordt u om te beginnen door het woord aangewezen. En dan wordt u door het woord vermaand om u van uw zonde te bekeren. Dan wordt u door het woord vermaand om met de zonde te breken. Dat is wel het eerste. Alleen al vanuit het woord komt er bepaalde tucht tot ons allen. Maar wanneer u dat nu weet van een ander, u weet dat van iemand uit de gemeente, dat hij of zij een onchristelijke leer voert, of een onchristelijk leven leidt, in bepaalde zonden leeft, die misschien wel voor veel mensen verborgen zijn, maar niet voor u. Wat moet u dan doen? Dan moet u in ieder geval nooit met een ander daarover gaan praten. Maar dan moet u met degene die het betreft gaan spreken. Dat is wat hier bedoeld wordt. Nadat ze ettelijke malen broederlijk vermaand zijn. Dat is moeilijk, zegt u. Reken maar, dat is moeilijk. Om een ander aan te spreken op zijn zondige leven of op zijn onchristelijke leer. Dat zal alleen kunnen in de geest van zachtmoedigheid en van liefde. Dat zal alleen kunnen wanneer we de eer van God op het oog hebben en het behoud van de ander beogen. Dat zal ook alleen kunnen wanneer we het woord, om zo te zeggen, in de hand meedragen en in ons hart meedragen. Maar dan toch, die verantwoordelijkheid hebben we wel. Om in alle voorzichtigheid misschien eerst maar te informeren bij degene die het betreft, maar dan toch met hem of haar te spreken. Ik weet wel, gemeente, dat dat ook gebeurt in onze gemeente. Ik treed niet in bijzonderheden, dat begrijpt u wel, maar ik weet wel dat dat soms ook gebeurt in onze gemeente. Gelukkig wel. Maar altijd te weinig. Wat is het nodig om broederlijk toe te zien op elkaar? Maar als dat niet helpt, vraagt u, wel, dan lezen we nog een stukje verder. Nadat ze ettelijke malen broederlijk vermaand zijn van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. Dat wil zeggen, wanneer u nu iemand hebt aangesproken op zijn leer, op zijn leven, op grond van de schrift, in alle liefde, met alle geduld, en u hebt dat verschillende keren gedaan, het heeft niets gebaat. En u heeft ook naar de orde van Matteüs 18 nog eens iemand uit de gemeente meegenomen. Iemand als getuige, iemand die ook een geheim bewaren kan, iemand die de Heere vreest. Maar op de vermaningen van die andere persoon is ook niet gereageerd. Iemand gaat door in de zonde. Dan is het moment gekomen om dat bij de kerkenraad te melden. En om te vragen, broeders, wilt u uw ambtelijk gezag laten gelden? En wilt u als ambtsdragers ook nog eens vermanen, opdat hij of zij, en dat moet de bedoeling zijn, behouden mag worden. Bekeerd mag worden van zijn zonde, van zijn dwaling. En als de kerkenraad, die dan de taak heeft om dat eerst weer te onderzoeken in alle voorzichtigheid, maar als de kerkenraad uiteindelijk met alle vermaningen ook niets vermag, dan gebeurt uiteindelijk wat daar staat nog een stukje verderop in antwoord 85. Als ze zich aan de vermaning niet storen, hen door het verbieden van de sacramenten uit de christelijke gemeente te sluiten. U begrijpt, dan gaat het over de ban, over de uitsluiting uit de christelijke gemeente. Iemand die werkelijk van de gemeente wordt afgesneden, omdat hij tegen alle waarschuwingen en alle vermaningen in blijft voortgaan op het pad van de zonde. En dan betekent afsluiting niet dat zo iemand nooit meer in de kerk mag komen. Natuurlijk wel, dat mag hij wel. Daar moet hij juist komen, daar waar de woorden van geloof en van bekering klinken, daar waar de oproep tot bekering klinkt, daar kan het toch vooral gebeuren dat zo iemand tot inkeer komt. Maar het betekent wel dat diezelfde persoon afgesneden wordt wezenlijk van de gemeente door hem het recht op de sacramenten te ontzeggen. En het betekent ten diepste ook dat hij, wanneer de ban op de juiste bijbelse wijze wordt toegepast, door God zelf uit het rijk van Christus gesloten wordt. Daar zal heel wat tijd overheen gaan, gemeente, wanneer dat uiteindelijk gebeurd zou zijn. Wanneer een zondaar van de gemeente zou zijn afgesneden. En dan is alles gebeurd, zegt u. Dan hebben we genoeg geduld gehad, toch, met zo'n mens. Dan hebben we vermaand en nog eens vermaand, persoonlijk, ambtelijk, gewaarschuwd, nog eens gewaarschuwd, de naam uiteindelijk bekendgemaakt, dan hebben we wel genoeg gedaan. Nee, dan blijft het gebed, als het goed is, over. Voor al diegenen die afgedwaald zijn en afgesneden zijn, met het gebed om hun terugkeer en wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, wanneer ze waarachtige betering beloven en bewijzen. Onze vaderen zijn wel realistisch geweest, die zeggen dan moet er betering beloofd worden, maar een belofte op zich zegt nog niet zoveel. Dan moet die betering ook bewezen worden. Maar waar dat door genade gebeuren mag, wordt zo iemand terug in de kerk opgenomen. Nog twee gedachten, gemeente. De eerste gedachte, heel kort. Als wij op onze plaats zijn, dan zullen we toch zeggen, als we iets hebben gezien van wat er leeft in ons hart van nature, dan zullen we toch zeggen, Heere, het is een wonder dat ik nog niet afgesneden ben. Het is een wonder dat u mij een plaats wil geven onder het woord, dat ik nog lid mag zijn van de gemeente, al is een kerkelijk lidmaatschap natuurlijk niet genoeg. En de tweede gedachte, en dat is datgene waar we maar naar huis mee moeten gaan. Wat blijkt in de tucht hoe God is. De tucht, wanneer die Bijbels wordt toegepast, maakt duidelijk hoe God is. Want hoe is God? Zo heilig dat hij de zonde niet kan verdragen. Zo rechtvaardig dat hij rechte wegen en rechte sporen gaat met mensen. Maar ook zo langmoedig dat hij blijft waarschuwen en dat hij blijft kloppen op de deur van uw geweten en op de deur van uw hart. En zo genadig dat hij zondaren die ver zijn afgeweken terug kan brengen en terug wil brengen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil u ons door uw genade brengen binnen de muur en door de poort van het koninkrijk der hemelen. Wilt u zich ontfermen over ons allen, Heere. Maar gedenk ook degene die in de geschiedenis van onze gemeente, korter of langer geleden, bij uw woord en bij uw dienst vandaan gedwaald zijn. Misschien onze kinderen, onze kleinkinderen. Het is, Heere, toch niet voor niets, dat juist waar u spreekt over de sleutelen en over het elkaar vermanen, u ook spreekt in uw woord over de gelijkenis van het verloren schaap en van de zoekende herder. Zou u die zoekende herder willen zijn en willen zoeken wat verloren is? En zou u die zoekende herder ook willen zijn in het leven van degene die u kennen en vrezen? En wie gebed het is, ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Heere, gedenk ons zo. Heb dank voor wat u gaf op deze zondag. Doe genadig verzoening over al het gebrekkige in het spreken, het zondige wat er was. Maar zegen wat van u was. En gedenk ons in deze pas begonnen week. Met alles waartegen we kunnen opzien. Heere, wil u zelf maar meegaan. En hoor ons zo uit genade. Amen. Psalm 73 vers 14 is de slotzang. 73 vers 14. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.